Ja. Leden van de commissie, ambtelijke ondersteuning, wethouders, hartelijk welkom. We mochten beginnen van mevrouw Van Driesten, dus als ik straks de mythe krijg dan. Ik hoop dat u alle enig begrip op kunt brengen voor het feit dat we vanavond nieuwe wethouders hebben. Ik zou zeggen veel vragen stellen op verzoek van de wethouder. Ze zullen zo goed en zo kwaad als ze kunnen de vragen beantwoorden. En anders hebben ze nog de ambtelijke ondersteuning daarbij. Als de vragen open blijven, dan zullen ze deze schriftelijk beantwoorden. We hebben straks bij de presentatie, die wordt gegeven door Jonita Priensma en Ingrid de Witte. Ze komt straks aan het woord. Dan wou ik beginnen met de mededelingen. Nou, de wethouders, hartelijk welkom op jullie nieuwe stekkie. En veel succes, zou ik zeggen. Voor het spreekrecht burgers heeft zich niemand aangemeld. Vaststellen agenda. Iemand daar nog op of aanmerking over?
Ja.
Mevrouw Dus.
Nou, wij hebben tot de betrekking van de tussenrapportage eigenlijk helemaal onderaan. Ik vind dat jammer, omdat het toch wel een belangrijk punt is. Het kan nu niet anders meer. Maar ik wil toch opmerken dat het misschien volgende keer handig is om het aan het begin te doen.
Nou, ik begrijp dat het te maken heeft met de afstemming van andere commissies, maar we zullen dit in de agendacommissie meenemen, denk ik. Dan gaan we beginnen met punt 4 ter bespreking. Nieuwbouwontwikkeling bij Willem-Alexanderhof te Julianendorp. Met een informatieve presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de stand van zaken en krijgt de commissie de gelegenheid om vragen te stellen. Deze presentatie wordt ambtelijk gegeven door mevrouw Jonita Priensma en mevrouw Ingrid de Wit. Witte? De Wit? De Wit? De Wit, hoor ik net. Daarvoor zit wethouder Lolleke Kuipers. En ik ga ervan uit, omdat het een presentatie is, dat daar technische vragen gesteld kunnen worden.
Ja, zeker.
Wie mag ik... Oh nee, we gaan eerst een presentatie krijgen, ja. Ja, was heel kort, hè? Ja, ik denk... Zou de haast, hè? Maar... Mevrouw Spriensma.
Mevrouw de Wit.
Ja, het gaat niet goed vanavond komen, hoor, denk ik.
Even kijken, hoor, of je zo goed is. Goedenavond allemaal. Ik ben Ingrid de Wit. Ik ben planeconoom voor het project Willem-Alexanderhof. En wij willen jullie vanavond met Willem-Alexanderhof een nieuwe blik meenemen in hoe deze ontwikkeling nou eigenlijk is ontstaan. Hoe ver het nu is, de huidige situatie. En ook wat het voor de toekomst... Ja, hoe we de toekomst zien van dit project. Willem-Alexanderhof, het voormalige Julianendorp Oost, misschien is dat nog beter bekend. Het ligt aan de oostkant van Julianendorp. Het ligt tegen het oude stadshart aan. Het is een ontwikkeling tot een woongebied, verdeeld over 5 fasen. En het is eigenlijk ingesloten door de verlengde Zuiderhaaks. In 2014 is gestart met fase 1. Dat ligt het dichtst tegen het oude dorp aan. Zoals jullie op de tekening ook kunnen zien. Nou, hoe is deze ontwikkeling eigenlijk ontstaan? Dat is al zo'n 11 jaar geleden. Het is voortgekomen uit het niet doorgaan van de ontwikkeling op het Nolleterrein. Het Nolleterrein, daar zou een woningbouwlocatie komen, maar dit is uiteindelijk een natuurgebied geworden. En daar zijn afspraken over gemaakt in 2004. De HBK, de Helderse Bouwcombinatie, die was ook betrokken bij deze ontwikkeling. En heeft die voor een bouwrecht verkregen. En de oplossing is uiteindelijk gevonden om om invulling te geven aan dit bouwrecht in Julianendorp Oost. Daar had Woningstichting al een aantal gronden gekocht. En in 2004 heeft dit geleid tot een overeenkomst tussen de gemeente en Woningstichting. Om ook samen een grondexploitatie voor dit gebied te voeren. Uiteindelijk heeft dit in 2006 geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. Hierbij hebben Woningstichting en de gemeente afgesproken om ieder voor 50% risicodragend in de grondexploitatie deel te nemen. En zijn ook afspraken gemaakt over verdere ontwikkeling. In 2010 wordt dan het stedenbouwkundige plan vastgesteld met een beeldkwaliteitsplan en een herziene grondexploitatie. Deze grondexploitatie was neutraal, want dit was ook een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Na 2010 heeft de woningstichting aangegeven van nou, eigenlijk is dit niet onze core business meer. Wij willen uit de grondexploitatie treden. En daarbij hebben ze de mogelijkheid gekregen in 2013 via een overeenkomst waarin een aantal voorwaarden zijn gesteld om uit deze grondexploitatie te treden. Daarnaast is er ook nog een kooprealisatieovereenkomst met ze afgesloten. Waarbij de afspraak is gemaakt dat zij 25% van het totale programma in sociale woningbouw zullen ontwikkelen. Met de Helderse bouwcombinatie is ook in 2013 ook een kooprealisatieovereenkomst gesloten. Waarin ook het bouwrecht, wat dus voortkwam uit de ontwikkeling van het Nollenterrein, die niet door was gegaan. Die is ook in de kooprealisatieovereenkomst opgenomen. En daar is ook de afspraak gemaakt dat de grond wordt afgenomen tegen een marktconforme prijs. Daarnaast is met aannemer Borst ook een kooprealisatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 15 kavels in het totale gebied. Nou, door het uittreden van de woningstichting uit de grondexploitatie heeft de gemeente de ontwikkeling van Willem-Alexanderhof op zich genomen en voert zelf de grondexploitatie. In 2010 is de grond, zoals ik al eerder zei, was de grondexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad voor 600 woningen. Daarna zijn meerdere malen voorzieningen getroffen, waardoor de boekwaarde is afgewaardeerd. In de jaarrekening van 2012 is 5,8 miljoen afgewaardeerd. Dit had te maken met een taxatie die toen is gedaan, waardoor de grondexploitatie naar beneden is bijgesteld. En tevens is de rente aangepast aan de gemeentelijke omslagrente. In de jaarrekening van dit jaar, of van vorig jaar eigenlijk, 2014... is op basis van een marktscan, die is uitgevoerd door Compane, is gebleken dat de woningbehoefte voor dit gebied kleiner is dan we oorspronkelijk dachten. En zij geven aan dat in plaats van 600 woningen, 300 woningen een reëler aantal is. Daarnaast heeft de accountant ook aangegeven van nou, een ontwikkeling van 20, 25, misschien wel 30 jaar is wel erg ver. Wij denken meer aan een planhorizon van 10 jaar, want dat kunnen we overzien. Dus op basis daarvan is de grondexploitatie ook afgewaardeerd. Is een verlies genomen van 8,7 miljoen. En de gronden die het uitgangspunt is dus 300 woningen om te ontwikkelen. En de gronden die resteren zijn afgewaardeerd naar agrarische waarde. Maar er zijn ook opbrengsten binnengehaald de afgelopen jaren. Helderse bouwcombinatie heeft woningen verkocht. En wat niet verkocht was van fase 1, dat heeft eind 2014, begin 2015, heeft de woningstichting overgenomen van fase 1 dan. Dit was ook nog een contractuele afspraak bij het uittreden van de woningstichting uit de grondexploitatie. Dat zij dus uiteindelijk het risico van fase 1 over zouden nemen. Nou, dit alles, dus opbrengsten, getroffen voorzieningen, heeft geleid tot een boekwaarde van 6,5 miljoen. Die resteert nu nog. Oorspronkelijk was het 26 miljoen. Dus daarmee blijkt wel dat het... daarmee is het risico van deze grondexploitatie in ieder geval financieel gezien behoorlijk afgenomen. Echter, we gaan nog steeds uit van de ontwikkeling van 300 woningen. Dat is nog een behoorlijke opgave, want daarvoor moeten nog zo'n 9 miljoen kosten worden gemaakt. De rente die gedurende de komende jaren nog doorloopt is ook zo'n 7,5 miljoen. Maar daartegenover staan ongeveer 17 miljoen aan opbrengsten. Dus dan zouden we uit kunnen komen op een neutraal resultaat. Nou, Welke belangen hebben de verschillende partijen nu die in deze gebiedsontwikkeling aanwezig zijn? Naast de gemeente zijn er dus nog drie partijen betrokken. Dat is de Woningstichting, dat is de Helderse Bouwcombinatie en dat is Aannemer Borst, waar dus in 2013 de overeenkomsten mee zijn gesloten. Woningstichting heeft door de overname van fase 1 het risico ook van deze fase overgenomen. De gemeente is nog risicodragend voor de resterende fases en de verdere ontwikkeling van het plan. Ja, dan zou je kunnen zeggen van dan heeft de gemeente met fase 1 niet zoveel meer te maken. Maar het succes van fase 1 en hoe die verkoop uiteindelijk loopt, dat is natuurlijk wel bepalend voor de rest van de ontwikkeling. En ook op welk moment daarmee gestart kan worden en hoe we die ontwikkeling verder in zouden kunnen zetten. Dus om ook in fase 1 nog wel samen op te blijven trekken is wel belangrijk. De Helderse Bouwcombinatie, dat is eigenlijk gewoon een bouwende ontwikkelaar. Heeft dus verder ook geen risico, loopt het in deze ontwikkeling. Gezien het beeld wat ik net schetste met de boekwaarde van 6,5 miljoen die nog op dit gebied rust, maar ook de nog te maken kosten en opbrengsten voor de ontwikkeling van 300 woningen, zou je kunnen zeggen dat de uitdaging in de ontwikkeling van dit gebied toch ook wel heel erg een financiële uitdaging is. Want ieder jaar vertraging die optreedt, betekent een oplopende rente. En we moeten eigenlijk voorkomen dat we straks weer voor het vraagstuk staan om toch weer af te gaan waarderen in dit gebied. En om eigenlijk te kijken hoe we dit tot een succesvolle ontwikkeling kunnen brengen. Ik geef nu ook het woord aan Janita, die zal jullie daar meer over vertellen.
Dankjewel Ingrid. Mijn naam is Janita Spriensma. Ik ben projectleider van Willem-Alexander Hof. Zoals Ingrid al aangaf, heeft de uitdaging bij Willem-Alexander Hof te maken met het geld. Stel, we zouden stoppen met de ontwikkeling, dan zit de pijn ook voornamelijk in de financiën. Wij zijn immers de grondeigenaar en wij voeren ook actief de grondexploitatie. Waar staan we nu? Begin 2014 is gestart met de woningverkoop bij Willem-Alexander Hof. En ondanks de crisis die we hebben op de woningmarkt en ook in de financiële markt, loopt de verkoop goed en loopt de verkoop ook goed door. En er is ook heel veel belangstelling voor de woningen, voor de nieuwbouwwoningen. Nou, in totaal zijn er bijna 40 woningen verkocht in fase 1. En deze zomer, dus van 2015, hebben de eerste bewoners hun intrek gedaan. En dat gaan we ook nog vieren. Eind november is gepland om een feestelijk moment te houden voor de bewoners, voor belangstellenden, mensen die betrokken zijn. En zal er ook een eerste boom worden geplant. Dus al met al mooie ontwikkelingen die nu allemaal plaatsvinden bij Willem-Alexander Hof. Ja, ondanks deze ontwikkelingen bij Willem-Alexander Hof lopen we toch tegen een aantal vraagstukken aan. Het is namelijk zo, er worden minder woningen verkocht dan we hadden verwacht. Ook ten opzichte van de GRECS. En hierdoor bestaat er een kans dat er een tekort op de GRECS ontstaat. Om die reden willen we ook iets doen. Echter, elke wijziging, elke verandering die we doorvoeren in het plan, kost ook weer geld. Daarnaast speelt nog dat we overeenkomsten hebben. We hebben overeenkomsten met Woningstichting, we hebben overeenkomsten met een HBK en met Borst. En willen we dingen veranderen, willen we wijzigen, willen we binnen die overeenkomsten blijven? En het vraagstuk van nu is dan ook van hoe gaan we daarmee om? Nou, in het kader van dit vraagstuk willen we een betere verkenning doen van de kopersmarkt. Op dit moment weten we dat de vrijstaande woningen die Borst heeft ontwikkeld, dat die goed zijn verkocht. Ze zijn bijna zo goed als allemaal verkocht. Wat we ook weten is dat er de goedkopere woningen die door HBK zijn ontwikkeld, dat die ook zijn verkocht. En er is bijvoorbeeld een vrijstaande kavel, ziet er uit dat die wordt verkocht. Wat we daarnaast graag zouden willen weten is wie is nou onze markt? Wat zijn onze doelgroepen? Bijvoorbeeld wat voor type huishoudingen zijn het die interesse hebben in Willem-Alexanderhof? Wat zijn de woonwensen, wat zijn de behoeftes? Ook in relatie weer tot die vrij op naamprijs, dus wat willen mensen betalen? Maar wat ook goed zou zijn om te weten is, wat is de reden dat mensen bijvoorbeeld belangstelling hebben om in Willem-Alexanderhof een woning te gaan kopen, maar uiteindelijk haken ze toch af? Of andersom, wat is de reden dat mensen uiteindelijk wel gaan kopen in Willem-Alexanderhof? Dus dat is wat we graag willen gaan verkennen. Oh, ik ga de verkeerde kant op, sorry. Die hadden we net. Oh. Ja, deze. Nou, omdat we graag meer opbrengsten willen en daarom dus meer woningen willen verkopen, is het dus interessant om dan te gaan kijken welke conclusies er komen uit de verkenning van die woningmarkt. Zodat we dat ook weer kunnen inzetten voor communicatie en marketing. Nou, op dit moment is het zo dat voor marketing en communicatie wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een website. Er is een Facebookpagina, er is ook een verkoopfolder. Enige tijd geleden is de naam aangepast in Willem-Alexanderhof. Met het idee ook van dat het beter past. Dus er is al heel veel gedaan op communicatie en marketing. Maar om ons nog meer te richten op die verkoop, willen we gaan kijken van hoe kunnen we nog meer branden? Hoe kunnen we nog meer mensen verleiden om in Willem-Alexanderhof te komen wonen en daar iets te gaan kopen? Ook door bijvoorbeeld te kijken van hoe krijgen we meer bekendheid? Hoe kunnen we ons meer onderscheiden bij Willem-Alexanderhof? Kunnen we ook ambassadeurs vinden? Mensen die Willem-Alexanderhof dragen en uitdragen. Ook een hele interessante vraag voor Willem-Alexanderhof, maar uiteindelijk ook voor de hele gemeente Den Helder, is van hoe kunnen we de doorstroom bevorderen? Hoe kunnen we de doorstroom van de woningmarkt meer op gang brengen en krijgen, zodat we nog meer beter kunnen verkopen? Nou, wat ik al zei, is wat we willen doen is mensen verleiden, kopers verleiden van Willem-Alexanderhof. Daarbij kunnen we kijken van, nou, zijn er bepaalde woningtypes die heel erg aanspreken? Kunnen we bepaalde concepten gaan gebruiken, ook zeker voor die vervolgfases? Misschien bijzondere concepten, concepten die mogelijk ook opvallen. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn casco-woningen. Waarbij het casco wordt opgeleverd, maar mensen de woning zelf afbouwen. Groeiwoningen, zie je vaak op andere plekken ook, vaak populair. Het is een basiswoning waarbij mensen vervolgens weer de mogelijkheden hebben om zelf uit te bouwen. Door middel van een dakopbouw of door middel van een uitbouw aan de achterkant. We willen ook kijken naar zelfbouwkavels, of dat mogelijkheden biedt en ook veel vraag is vanuit de markt. Waar we ook naar kijken is het gebied zelf. Het gebied wat nu wordt gebouwd, wat we fase 1 noemen, maar ook het gebied eromheen wat braak ligt. Dat hele gebied is onze etalage. Op het moment dat iemand geïnteresseerd is om een nieuwbouwwoning te gaan kopen, gaat men toch kijken op de plek. En dus is het heel belangrijk dat die plek er goed uitziet. Net als bij wijze van spreken die etalage van de winkel. Op het moment dat een winkel een leuke, bijzondere etalage heeft, dan trekt dat weer iemand aan om mogelijk wat te gaan kopen. We hebben dan ook het idee om te kijken van, nou, kunnen we iets creëren wat echt een eye-catcher is, wat opvallend is. Iets wat mensen laat komen naar Willem-Alexander of naar Julianadorp. Ook de mogelijkheid voor incidenteel gebruik vinden we belangrijk voor lokale initiatieven. Ook altijd een hele mooie manier om mensen naar het gebied te laten komen. Ja, en door dit soort dingen hopen we dat het gebied een gezicht krijgt. En dat het kan bijdragen aan de verkoop en ook aan de goede uitstraling van het gebied. Nou, zoals we al zeiden, is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dus dat is bij deze.
Dank u wel voor de uitgebreide presentatie. Wie mag ik het eerste het woord geven? De heer Baanstra.
Dank u voor de presentatie. Ik heb twee vragen of misschien suggesties. In Amsterdam-West zijn ze volgens mij Holland Park aan het ontwikkelen. Ook allemaal nieuwbouw. Daar wordt mee geadverteerd op AT5 onder andere. Ik kan me voorstellen, die heeft best wel een grote rijkwijde dat je daarop adverteert. Om eens een keer aan te geven dat je hier ook wat doet en wat kan. Ik bedoel, het zijn mensen die naar naar Amsterdam en de omgeving willen. Maar ik kan me ook voorstellen dat die beweging de andere kant op is. Heren Gewaard heeft de ontwikkeling van Broekhoorn volgens mij u bekend. Er staan levensgrote letters met langs de weg met Broekhoorn. Ik moet wel zeggen dat trekt wel. Je gaat toch kijken wat het is. Het zou ook een mogelijkheid zijn om dat eens te kijken of we dat hier langs de N9 kunnen doen. Dat mensen die wel bijvoorbeeld bij de marine werken of weet ik het wat, eens kijken van hey, er zijn er wat aan het doen en er zijn mogelijkheden. En dan trek je misschien wat meer mensen. Dus dat was het.
Dank u wel. De heer Slot.
Ja, dank u wel. Bedankt voor de presentatie. Goed om met elkaar duidelijkheid te verschaffen wat de status is van het Alexanderhof. Tegelijkertijd heb ik wel een bepaalde verbazing dat ik toch kijk dat we nu in een fase zitten waarbij we de kopersmarkt gaan verkennen. Wat ik toch had verwacht, gehoopt en gedacht dat het al gebeurd zou zijn op het moment dat we de gronden uit gaan geven en op het moment dat we daar plannen zouden hebben om het verder te gaan ontwikkelen. En ik ben benieuwd naar de relatie van het Companen-rapport, die voor mij niet direct met de raad of met de commissie is gedeeld, die wel een keer in de audit is besproken of in de auditcommissie is besproken. Voor mij staan daar ook aanbevelingen in over de markt en welke type woningen daar zou plaats moeten kunnen vinden. En er zal toch niet alleen instaan dat daar 32 woningen een acceptabele percentage is per jaar. Dus ik ben ook benieuwd naar de relatie en wat jullie daarvan gaan gebruiken om voor de toekomstige plannen in het Alexanderhof. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Salverda.
Bedankt, voorzitter. We willen de dames ook bedanken voor de presentatie. En u had het over het aanbieden van soorten woningen, bijvoorbeeld groen woningen. Heb ik misschien een vraag aan de wethouder. Als je die groeiwoningen hebt, ja, dan ga je dat doen als je geld hebt om er wat aan te verbouwen natuurlijk. En zou je dat dan als gemeente niet makkelijker kunnen maken door met het geven van vergunningen, dat je daar een soort iets voor verzint om dat voor die mensen die zo'n groeiwoning hebben gemakkelijker te maken om tot aanschaf over te gaan? Verder heb ik geen vragen.
Dank u wel. De heer Vlaming. Ja.
Dank u, voorzitter en de sprekers. Wij zijn net zoals het CDA een beetje ook best wel verbaasd van de presentatie, omdat we over de ook afwaarderingen en ook het omlaag brengen van de woningen, dat we dat best wel een halvering vinden van de woningen, daar schrikken we wel van. En voor de rest ook de verbazing over dat we nu pas dingen gaan verkennen. Zoals de woningmarkt gaan we verkennen en nu gaan we nadenken over hoe gaan we de communicatie of de marketing doen om de woningen toch meer verder te verkopen. Over de etalage lijkt ons echt een goed idee, want als je er nu, ik rij er persoonlijk dagelijks langs, is het echt, je ziet een paar paden en een hoop berg zie je daar staan. Meer zie je niet echt staan. Wij hebben wel nog gevraagd, hoeveel is de percentage van die 40 woningen die al verkocht zijn? van de eerste fase. Hoeveel woningen zijn de eerste fase? Dat waren onze vragen.
Dank u wel, heer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Bedankt voor de uitstekende presentatie. Ik heb echter één vraag. Wat is het effect van de stagnerende woningmarkt op deze verkopen geweest? Er komt tenslotte uit een crisis vandaan, de woningmarkt. Dat was het.
Dank u wel. Heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Commissie Bestuur en Middelen. Dus ik hou me even bij de financiële consequenties van wat ik hier hoor. Ik begrijp dat vanuit het rapport Compane, wat wij volgens mij inderdaad formeel niet kennen, het aantal woningen teruggebracht is van 600 naar 320. Nou ja, dat is een enorme aderlating. En dan kan ik begrijpen dat je dus dan ook minder grond gaat verkopen aan marktpartijen. Kan het ook zo zijn dat je meer grond per woning aan kunt bieden, zodat je uiteindelijk inderdaad de hectare of de vierkante meters in ieder geval enigszins kunt compenseren. En ook even de rol van de accountant, want ik begreep ook uit de wandelgang dat met name de systematiek van onze begroting en de manier waarop wij kijken naar onze grondexploitatie ook gewijzigd is. En dat daardoor door een technische aanpassing in die systematiek wij eigenlijk ook de waarde van onze grond aanzienlijk hebben moeten afwaarderen. Graag daar even een antwoord op.
Dank u wel. Mevrouw Van Donkelaar.
Mevrouw Priemstra, mevrouw De Wit, hartelijk dank namens de ChristenUnie. Ik heb een vraag voor u. Er is gesproken onder andere over doorstroommogelijkheden. We weten dat er verschrikkelijk veel huizen te koop staan in Den Helder. Dat het moeilijk is om je huis verkocht te krijgen, zeker in de duurdere categorieën. Is er nagedacht over bijvoorbeeld ruilkoop? Een kopersgarantie voor de huidige woning. Voor de kopers dan. Hè. Huurders hebben dat probleem niet in die zin. Dat zou iets zijn waar mogelijk ook nog wat belangstellenden voor te vinden zijn. Tot zover mijn vraag.
Dank u wel. Heer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter. Hartelijk dank ook aan de inleiders. Een duidelijk verhaal. Met de heer Slort en helder onafhankelijk ben ik het eens dat het wat merkwaardig is dat we nu inderdaad die woningmarkt pas gaan verkennen. Dat zou ik toch verwachten bij het begin. Er is wel iets anders en dat is een beetje op het financiële vlak. Nou, laat ik eerst nog even zeggen, het rapport Compane is ook al een aantal keren gevallen. En in dat rapport Compane wordt eigenlijk de woningmarkt in de regio bekeken. Hè, want daar is het ook allemaal op gebaseerd. En dat ziet er op zich niet zo florissant uit voor Den Helder. Zeker niet gelet op alle activiteiten in de andere gemeenten. Ik denk dat als we nou toch de markt gaan verkennen en een etalage gaan opbouwen, dat we dit ook absoluut moeten meenemen in de visie die de wethouder in de vorige sessie heeft aangekondigd. Want dan krijgen we misschien eens een keer een totaalbeeld van wat er haalbaar is. Verder even het financiële deel. Ja, kijk, als de Grekse opbrengst, of tenminste de boekwaarde, nu 6,5 miljoen is. We hebben een stagnerende verkoop. En we moeten er nog 9 miljoen aan verspijkeren om straks via 17 miljoen ongeveer kiet te draaien. Dan denk ik dat ergens natuurlijk misschien ook het moment moet vallen om die 9 miljoen maar niet te investeren. En om inderdaad dan maar die agrarische waarde aan te handhaven en er van mijn part weer agrarische grond van te maken. Als het toch al op die waarde afgewaardeerd is. En mijn vraag is eigenlijk heel concreet. Wanneer zouden we zo'n beslissing moeten nemen? Wanneer worden de dingen op een rijtje gezet? En wat is het point of no return in dit verhaal? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van Driesten.
De insprekers bedankt en ook voor het presenteren van de presentatie. U heeft het over een financiële uitdaging en dat de pijn, als er pijn komt, dat in de financiën gaat zitten. Wat ik begrijp, is er een kans van een tekort? En dan komt de oplossing richting verkennen. Ook wij verbazen ons daarover. Het lijkt me op zich een goede ontwikkeling, maar het lijkt Vrije Socialisten toch dat dat de eerste stap moet zijn om te gaan verkennen. De gemeente Den Helder is risicodragend voor fase 2 tot en met 5 en indirect ook natuurlijk voor fase 1. Dan is het zeker de bedoeling dat die verkenning goed wordt uitgevoerd en dat we daar dan ook de cijfers van krijgen. En verder is het de bedoeling dat er 25% sociale woningen komen, als ik het goed begrepen heb. Ja. En gaat met die verkenning ook het doorstromen van woningen onder de loep genomen worden? Dus hoe ga je met die doorstroming om? Het rapport Compane, dat kennen wij helaas niet. Misschien is het mogelijk dat wij daar te zijnde tijd ook wat inzicht in krijgen. Dus dat het ons misschien toegestuurd kan worden. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Mevrouw Hoekstra-Timmers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook bij de dames hartelijk bedankt voor de presentatie. Nou, als je als laatste aan de beurt bent, dan wordt het altijd moeilijk, hè? Ook ik onderschrijf van dat het jammer is dat er zo laat onderzoek wordt verricht naar de kopers, de behoeften van kopers. Of mogelijk is er in een grijs verleden al zo'n onderzoek gedaan en wordt het geactualiseerd nu. Dat zou ook nog kunnen. Daarnaast zou ik mee willen geven om dan te kijken van wie zijn je concurrenten. Gaat het Alexanderhof bijvoorbeeld andere woningbouwprojecten in Den Helder beconcurreren of in de regio? Bouwen we misschien niet veel meer van hetzelfde? En dan denk ik, als je je dan echt wil onderscheiden, heb dan is het lef om bijvoorbeeld een hele, ja, er staat al wat, dus helemaal lukken gaat niet meer, maar een energie nul wijk neer te zetten. Dat was hem.
Dank u wel. De wethouder, begrijp ik.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat de commissie begrijpt dat ik deze presentatie ook pas sinds vandaag zie. Ik ben namelijk net begonnen, dus ik ben nog redelijk vers in de materie. Wij hebben met z'n drieën de vragen wel gevolgd. En ik denk dat Ingrid de Wit op heel veel vragen, technische vragen, maar ook Janita antwoorden kunnen geven. Er zijn natuurlijk ook een aantal vragen bij die wellicht wat politiek gestuurd zijn. Dus met betrekking tot risico-inschattingen en dergelijke. Daar kan ik in ieder geval van zeggen dat eigenlijk nu pas het moment is bereikt als je een vraag stelt van nou, waarom wordt er nu pas een oriëntatie gedaan op de woningmarkt. Nu eigenlijk pas het moment is bereikt dat de markt tot rust is gekomen. Dus de woningmarkt die is vanuit zijn dieptepunt aan het opkomen. Dat hebben ze in Amsterdam al 2 jaar in de gaten, maar dat is in deze hoek van Nederland pas kort gaande. Dus je kunt nu pas een oordeel vellen over van welke woningen wil je verkopen. Want als er geen animo is, hoef je ook niet te vragen van wat zou je dan willen kopen. Dus die markt die wordt nu pas zeg maar verkend omdat het nu pas opportun is. Daarnaast kan ik een aantal antwoorden geven die zeg maar politiek inhoudelijk dan kunnen worden aangewerkt. Een belangrijke daarbij is natuurlijk elke keer dezelfde vraag van hoe gaan we daar financieel mee om? Nou, het is zo dat nu de boekwaarde op 6,5 miljoen staat. Dat betekent dat als er rente wordt bijgeboekt, dat dat per jaar natuurlijk een portie is. En je boekt niet in één keer 9 miljoen bij. Dus we staan niet van nu van 6,5 naar 17 miljoen, maar dat gaat geleidelijk. En het point of no return, wat meneer Wouter zegt, dat bereik je dan pas op het moment dat zeg maar na een jaar of na 2 jaar er geen woning wordt verkocht en je wel alleen maar rente bijboekt. En dan moet je natuurlijk je herstellen van dat besluit om wel te gaan ontwikkelen. Daarnaast is het zo dat de afboekingen die zijn gedaan, ook in de jaarrekening onlangs, uit en treuren zijn bediscussieerd. Zowel in de commissie als in de raad. Dus die discussie gaan we nu niet overdoen. Het is nu zo dat het vertrekpunt 6,5 miljoen is aan boekwaarde. En dan wil ik bij deze even laten en dan geef ik Ingrid en Janita het woord voor wat technische vragen die gesteld zijn. En als er dan nog vragen blijven liggen, dan krijgt u deze van ons schriftelijk beantwoord. Dank u wel.
De eerste, die suggesties.
Ja, maar dat is eigenlijk geen vraag. Okay. Dat was meer een suggestie. Ja. Van het bord en het adverteren. Dat, ja, daar kun je misschien iets over zeggen.
Ja, dus de suggesties om iets te doen, in het algemeen adverteren, dat is ook iets wat we zeker gaan meenemen. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Compano, dat is misschien.
Ja, door de heer Vlaming werd ook gezegd van de halveren van de markt van het aantal woningen, dat nogal schrikken is. Dat is ook zo. Het is nu hoe een bureau als Compano daar natuurlijk in staat. Ook zij kijken zij hebben natuurlijk huishoudensgroei, hoe de bevolkingsontwikkeling gaat. Maar zij kunnen ook niet in een in een glazen bol kijken en precies weten hoe het zal worden. Dus dit is nu het uitgangspunt. Kijk, als wij doorgaan met deze ontwikkeling en het wordt uiteindelijk succesvol, kan het altijd nog zijn dat je uiteindelijk wel doorgaat met meer woningen. Die ruimte is er ook. Er werd ook een vraag gesteld over of het ook mogelijk is dat er meer grond per woning gedaan kan worden. Dat zou kunnen. Dat hoort bij ons om te kijken van wat voor concepten gaan we straks neerzetten. Waar is vraag naar? Als blijkt dat er woningen met hele grote kavels gewild zijn, dan is dat zeker ook een optie. Er was ook nog een vraag hoeveel woningen bestaat de eerste fase nu uit. Dat zijn 138 woningen. Dus dat is wel inclusief borst. En die zijn bijna allemaal verkocht. Er zijn er een stuk of 6 van verkocht. Dus die 40 waar we het net over hadden, dat ging eigenlijk over de 130 woningen. Dus dan betekent dat er nog zo'n 90 woningen verkocht moeten gaan worden.
Er werd ook nog de vraag gesteld, nemen we de aanbevelingen mee die in het rapport van Compane staan? Naast dat Compane aangeeft over de hoeveelheden. Ja, we nemen zeker die aanbevelingen mee. Dus, de vraag werd ook nog gesteld, is het mogelijk om het rapport van Compane te krijgen? En ja, dat is mogelijk. Ja.
Er was ook nog een vraag, de crisis, wat voor effect heeft deze gehad van de PvdA? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen wat voor effect dat nou precies op deze ontwikkeling heeft gehad. In ieder geval, eigenlijk gedurende de crisis zijn wij vooral aan het onderhandelen geweest met de marktpartijen. En is ook het stedenbouwkundig plan uitgewerkt. En we zijn in ieder geval tot afspraken gekomen. We hebben ook daar nog steeds een goede grondprijs uitgesleept, wat uiteindelijk natuurlijk nog moet blijken hoe houdbaar deze in de toekomst zal zijn. Maar dat is, mocht de crisis niet zijn geweest, dan was dat proces vast een stuk makkelijker verlopen en waren we misschien eerder tot ontwikkeling gekomen. Ik denk dat dat vooral het effect op deze ontwikkeling is geweest. Uiteindelijk hebben we er wel voor gezorgd dat we nu klaar zijn en nu de markt allemaal weer wat aantrekt. Dat we zijn in ieder geval in 2014 begonnen. Sommige gemeentes hebben hun plannen helemaal in de ijskast neergezet. Dus ik denk dat dat in ieder geval een voordeel is geweest.
Er werd nog de vraag gesteld over de doorstroommogelijkheden, om daar nog specifieker naar te kijken. Er werd ook aangegeven van het blijkt dat bestaande woningen soms moeilijk zijn om te verkopen in de gemeente Den Helder. En of er nagedacht is over ruilkoop en of daar belangstelling voor is, dat is nog niet iets waar we specifiek naar gekeken hebben. Dat is wel iets wat we mee kunnen nemen. Ja. Ja.
Misschien kunnen we daar iets over aangeven.
Ja.
Als ik een aanvulling mag geven aan de commissie. Er wordt nu natuurlijk gekeken naar welke huisvestingsmogelijkheden er zijn. Ook welke concepten je in woningbouw kan toepassen. Er zijn er al een aantal genoemd. Daarbij gaat het nu natuurlijk ook over het duurzamer bouwen van de woningbouwconcepten. En woningbouwconcepten waarbij je dan kan aanbouwen, dat moet ook worden gefaciliteerd. Dat is ook de vraag van de Stadspartij, van hoe ga je daar dan mee om? Je kunt natuurlijk in bouwvergunningen kun je een complete bouwvergunning leveren bij een woning en je kunt maar een gedeelte bouwen. Dat is allemaal mogelijk, zeker nu in de ruimere wetgeving. En het is de bedoeling om als die inventarisatie naar andere belangstellenden en andere woonvormen bekend is met een maand of 3, 4, dat wij terugkomen naar de commissie om dan een eindverslag daarvan te geven. En dan ook de volgende strategie kunnen duidelijk maken. Maar dit is echt de stand zoals we er nu voor staan, met verkochte woningen, met toekomstige plannen. Maar dat het ambitieus is, dat is wel zeker, zeker in deze markt. Tot zover, voorzitter.
Sorry. Is er nog een dringende noodzaak voor een tweede instantie? De heer Wouters.
Ja, misschien heb ik het verkeerd begrepen, meneer de voorzitter. Maar als ik het goed begrepen had, is het niet alleen de rente op rente, dat begrijp ik. Overigens mogen we blij zijn met de afboeking eerder. Want in eerdere verhalen was dat ongeveer een miljoen per jaar. Dat zal nu minder zijn, mag ik aannemen, want deze boekwaarde is gewoon lager. Maar ik heb begrepen dat het financiële verhaal is dat je nu die boekwaarde van 6,5 miljoen hebt. Daar komt natuurlijk de rente bij. Maar dat er ook nog voor 9 miljoen aan, geïnvesteerd moet worden om de grond uit te geven. En zo kom je op die 17,5 dan, lijkt me. Nou, het is niet alleen het wachten totdat die rente 9 miljoen is. Maar het is misschien ook eens even te kijken, om te kijken in het kader van die hele visie. En weer het rapport Companen, ik zou het zeker nog eens even goed bekijken. Geïntegreerd met de woonvisie. Is dat je natuurlijk op een bepaald moment moet beslissen. Nou, die investeringen in het bouwrijp maken van die grond, dat doe ik niet meer, want ik ga het niet meer uitgeven. Dus ik ga die investeringen van die 9 miljoen niet meer dan wel gedeeltelijk doen. Want ik weet dat die 17 miljoen er nooit uitkomt. Nou, dat punt, dat is voor mij het punt van no return. We moeten ermee ophouden op het moment dat wij denken dat het er niet meer uitkomt. Hè. Dan hebben we het beste deal. Nou, ik denk dat dat dan nog eens even met de financiële nieuwe mannen en alles wat erbij zit nog eens even doorgerekend moet worden. En dan wil ik dat graag als commissie nog een keer weten wanneer we dat dan zouden moeten besluiten.
Dat is exact de insteek die wij ook hebben. Daarom had ik net al gezegd, rente, maar ook andere zaken komen natuurlijk per jaar en per sectie in een bepaalde wijk. Dus inderdaad kun je gewoon per jaar besluiten of je er wel of niet mee doorgaat. En het hangt gewoon puur en alleen af van het verkoopresultaat.
Ik wil nog wel even iets toevoegen. Die investeringen, inderdaad 9 miljoen, dat zijn natuurlijk geen investeringen die in één keer zullen plaatsvinden. Wij zijn ook wel, wat wij zeker ook mee zullen nemen, is om bijvoorbeeld in kleinere hoeveelheden te gaan ontwikkelen. Dat je niet in één keer een heel gebied bouwrijp maakt. Bijvoorbeeld fase 1 is eigenlijk een vrij grote fase. Die hebben we dus wel in één keer gedaan, in één keer bouwrijp gemaakt. Hij wordt nu wel fasegewijs wordt er gebouwd. Waardoor het woonrijp maken wel ook fasegewijs zal plaatsvinden. Maar ruim 130 woningen is natuurlijk op zich in één keer een hele grote hoeveelheid. En in ons onderzoek hoe wij verder willen gaan met deze ontwikkeling, zullen we gaan kijken of we meer kleinere clusters die wel één geheel misschien wel kunnen gaan vormen. Die als je zou stoppen, dat ook nog steeds gewoon goed uitziet. Om meer op die manier in ieder geval verder te gaan. Om ook de investeringen daarmee in de hand te houden.
Hartelijk dank. Verder is nog iemand, de heer Visser.
Ja, kort vraagje naar aanleiding van die systematiek. Ik begrijp dat de grondexploitatie niet verder mag kijken dan 10 jaar na nu. Het kan natuurlijk zo zijn dat we over 10 jaar of binnen nu en 10 jaar de woningmarkt aantrekt. Het kan ook zo zijn dat er meer zicht is op bijvoorbeeld eenpersoonshuishoudens door vergrijzing en misschien wel zelfs door vergroening. Betekent dat je eigenlijk ook spreekt van een soort stille reserve als het gaat om de ambitie na deze 320 woningen en na de 10 jaar? Want ik begreep dat alles na de 10 jaar dan inderdaad als grasland als landbouwgrond in de boeken gezet wordt.
Ja, dat zo zou je dat kunnen zeggen. Kijk, uiteindelijk moeten we nog wel binnen die 10 jaar die 300 woningen dan ontwikkelen. Maar alles wat daarna gebeurt en als we dan die grond nodig hebben die we nu hebben afgewaardeerd. Ja, dat zou alleen maar geld kunnen opleveren. Ja, nee, dat klopt. Ja, daar staan natuurlijk ook nog wel investeringen tegenover die je dan weer moet doen. Maar dat is dan ook wel weer het voordeel dat er dus de afgelopen jaren is afgewaardeerd. Waardoor je wel, mocht de markt inderdaad aantrekken, mocht die vragen zijn, heb je wel meer ruimte, financiële ruimte, om daar iets mee te gaan doen.
Ja, kort nog een heel klein aanvullend vraagje. De ambitie van 320 woningen eigenlijk in 10 jaar tijd. En dan nu de realisatie van fase 1, 130 woningen. Betekent eigenlijk dat je nog 10 jaar de tijd nodig hebt om, wat is het, de 180 woningen te verkopen. Begrijp ik dat even heel schematisch of heel abstract, begrijp ik dat goed? Dat je nog zo'n 180 woningen hebt te verkopen de komende 9 jaar dan, zeg maar?
Fase, of de, die 10 jaar, dat is inclusief fase 1. Ja. Dus die moet ook nog verder verkocht worden.
Dank u wel. Verder nog iemand? Heer Jansen.
Ja, een kleinigheidje nog. Er is nog een vraag opengebleven van de Vrije Socialisten, dacht ik. En dat intrigeerde mij ook al, die vraag. Namelijk, wordt er nog over nagedacht om een energie-neutrale soort woning te bouwen?
Zoals ik al aangaf in de presentatie, is een heel belangrijk onderdeel om te gaan nadenken over concepten, andere manieren van bouwen, ontwikkelen. En dit is zeker een van de dingen waar we ook naar willen gaan kijken. Het is alleen wel zo dat we dat nog niet hebben uitgewerkt. Het zijn meer ideeën. Ik heb nu de Casco-woning aangegeven, de groeiwoning. Maar deze had bij wijze van spreken ook bij dat lijstje gekund. Ja.
Dank u wel. Verder is nog iemand? Niemand? Dan dank ik u hartelijk voor de beantwoording van de vragen. Dan gaan we over naar agenda punt 5. Voorstel met betrekking tot de wijziging van de gemeentelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord, RUD Noord-Holland-Noord. De RUD Noord-Holland-Noord voert sinds 1 januari 2014 voornamelijk milieu- en bodemtaken uit voor de provincie en de gemeente op basis van gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord. Naar aanleiding van een wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen en wegens het feit dat nog een aantal punten in de regeling nader dienen te worden ingevuld, wordt de Raad voorgesteld in te stemmen met een aantal aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling. De commissie dient de Raad over dit voorstel te adviseren. En de heer Heidsma die vervangt Jacqueline van Dongen als wethouder in deze. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Timmers, wil u eerst?
Ja, waarom niet? Dank u wel, voorzitter. Nee, wat wij wel belangrijk vinden is, wat de aandacht moet blijven behouden, is dat de RUD niet ons beleid gaat bepalen. En voor de rest is het wat dit betreft een hamerstuk.
Dank u wel. Mevrouw Van Driesten.
Het gaat in dit stuk over de open punten die nog ingevuld moeten worden. Waar wij ons toch wel wat zorgen om maken is het uittreden van de burgemeesters van de deelnemende gemeentes. Hoe worden onze belangen daarin nu behartigd? En dat algemene bestuur, we hebben hier nu zitting in. En wij hebben ook het gevoel dat we straks echt niets meer in te brengen hebben in het geheel. Toevallig staat er ook een groot stuk in het VNG-blad over de schaalvergroting in de publieke sector. En verder voor het personeel dat nu gedetacheerd is, dat gaat natuurlijk naar Horen strakjes, blijven de rechtsposities hetzelfde en ook de bezoldigingen. Mensen gaan weg daar naartoe. Definitief. En heeft het voor het personeel ook juridische consequenties? Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. De heer Bierens.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het betreft hier een stuk over wijzigingen in de tekst van de regelgeving door een hogere wetgeving die 1 januari 2015 van kracht is geworden. En dat betreft dan de tekstwijziging als ook een nieuwe artikelindeling. Er wordt dus gevraagd voor de instemming met die tekst. En vervolgens wordt er ook gevraagd toestemming voor het uittreden van de burgemeester. En daar hebben wij, zoals de Vrije Socialisten al aanhaalden, toch wel onze vragen over. Wat daar de bedoeling van is. Voor de rest is het een hamerpunt.
Dank u wel. Mevrouw Donkelaar.
Namens de ChristenUnie stemmen wij in met de wijzigingen zoals die formeel op papier gezet zijn. Ook onze vraag is, wie zit er eigenlijk nu in de commissie of hoe zeg je dat, adviesraad, dagelijks bestuur? Het waren de burgemeesters en nu is er een afvaardiging van de gemeente, heb ik begrepen. Wie zijn dat? Wie is dat? Is dat een van de wethouders? Is dat een ander bestuurslid? Ben ik wel benieuwd naar.
Dank u wel. De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Blij te horen dat het hier gaat om textuele wijzigingen en niet de discussie over de gemeenschappelijke regeling aan zich. Ook blij om te vernemen dat men toch een rol van de burgemeester ziet als het gaat om regionaal samenwerken. Volgens mij waren er in het verleden stemmen die zeiden dat de rol van de burgemeester wat ingeperkt moest worden. En verder voor ons een hamerpunt.
Dank u wel. Heer Cassander.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb verder geen vragen meer, maar wat ons betreft is het aan het punt.
Dank u wel. De heer Vlaming.
Dank u, voorzitter. Wij hebben eigenlijk dezelfde zorgpunt, is een beetje een zwaar woord, maar de opmerking als de Vrije Socialisten, hoe houden we controle en toezicht erop?
Dank u wel. De heer Jansen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, we zijn natuurlijk nieuwsgierig naar de beantwoording van de tot nu toe gestelde vragen. En verder zijn wij ook van mening dat het hier aanpassingen betreft op basis van landelijke wetgeving. En het feit dat er nog randzaken ingevuld moesten worden. Derhalve kan de Stadspartij instemmen met de vaststellen van de wijzigingen. Dus hamerstuk.
Dank u wel. De heer Slot.
Ja, ik merk op dat we een klein beetje een gedeelde discussie overgevoerd, wat 2 weken geleden ook gevoerd is, bij ook textuele aanpassingen in een rapport. Dat betreft hier natuurlijk ook gewoon, de uitvoering ligt al bij de RUD. Dus voor ons is het gewoon een hamerpunt. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Papo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij houden het kort. Voor ons is het een hamerpunt.
Dank u wel. Nou, dan alleen de antwoorden op de bezorgdheid over de burgemeester, denk ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit hier als invaller en ook als groene wethouder. En dan groen, omdat ik net begonnen ben. Maar ik heb Erik Roosendaal bij me, die dat tot zijn expertise rekent en ook uitvoert. Ik zal even een paar algemene zaken over wie gaat ons nu als gemeente vertegenwoordigen. Nu de burgemeesters uittreden, dat gaat het college gaat dat doen. En wij hebben morgen afspraken welk collegelid wie waar vertegenwoordigt. Dus dat zult u nog vernemen. Maar het is een taak van het college. En ook de opmerking van een aantal van u dat het hier gaat over regelaanpassing en verder niet. En ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn van over beleidszaken, algemeen bestuur wie, en dat soort zaken. Maar dat is op dit moment even niet de scope waarom het nu voor ligt aan u. Het is zuiver het inpassen van de laatste regels. Maar ik geef graag even het woord voor een toelichting aan Erik Roosendaal. Als het mag, voorzitter.
Dank u wel. Ik zal eerst even ingaan op het uittreden van de burgemeester. Het gaat er eigenlijk om op neer dat de gemeenschappelijke regeling ziet niet toe op taken van burgemeesters. En dat was voorheen ook al zo. En dat is ook de reden waarom de burgemeesters wordt gevraagd om die uit te laten treden uit de gemeenschappelijke regeling. Want het is zo dat het college die toetst. Als een nieuw beleid wordt vastgesteld met en vervolgens wordt dat ook de toetsing van vaak aan een, zoals bij deze GR, aan jullie voorgelegd. Even kijken. Nog een vraag, wie vertegenwoordigt de gemeente? De RUD is als volgt opgebouwd. Je hebt het dagelijks bestuur. Daarbij is een vertegenwoordiger van de COP. Dat is voor ons is dat de wethouder van Hollandse Kroon, Theo Groot. Vervolgens is er ook een algemeen bestuur. Die komen ook één keer in de zoveel tijd samen. En dat is altijd voor de afgelopen periode is dat Jacqueline van Dongen geweest. Ik begrijp nu dat er wordt bekeken wie die functies zal gaan bekleden. Dus daar wordt wel degelijk hebben we daar op die manier inbreng. Als er wordt gesproken over de overgang van het personeel. Er is met deze vaststelling van deze GR is verder geen overgang van het personeel gemoeid. Dus het personeel is sinds de oprichting van de RUD zijn die al overgegaan per 1 januari. Dus dat is ook geregeld. Dan denk ik dat ik over het algemeen alle vragen beantwoord.
Hartelijk dank. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over? Dacht ik niet, hè? Dan hartelijk bedankt voor de beantwoording. En dan gaat het als namenpunt door naar de raad. Dan gaan we door naar punt 6, voorstel met betrekking tot de tussenrapportage 2015. Als onderdeel van de planning- en controlecyclus biedt het college van burgemeester en wethouders de tussenrapportage 2015 aan. De rapportage is gebaseerd op de periode januari tot en met augustus en geeft de voortgang en afwijkingen aan ten opzichte van de programmabegroting 2015. De raad dient de bijbehorende wijziging van de programmabegroting vast te stellen en de commissie adviseert de raad hierover. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Timmers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, we hebben eigenlijk nog maar een paar kleine vraagjes. Ik denk dat het handigst is dat ik de bladzijdennummers noem en dan de vraag. Bladzijde 17 bovenaan de onkruidbestrijding. De DOP-methode, die is niet echt gifvrij volgens ons. Daarnaast willen we wel een compliment maken voor het natuurvriendelijk opknappen van de buitenruimte in de Wierballig. Dan bladzijde 18, het openbaar groen. Het staat zo'n mooi inhaalslag bij het vervangen van een aantal bomen. Er wordt natuurlijk heel veel gekapt. En onze vraag is van, kunt u eens aangeven hoeveel er nu gekapt is en hoeveel er herplant zijn? Dan kwamen wij een tegenstrijdigheid tegen op bladzijde 21 en 22. Dat heeft betrekking op de Polderweg. In 2016 wordt opnieuw subsidie aangevraagd voor die Polderweg. En daarom zouden wij er een voorstander voor zijn om de reserve van 450.000 euro wel vast te houden voor de Polderweg. En pas op het moment dat zeker is dat de reconstructie niet doorgaat, dan pas het geld vrij te laten vallen. Op bladzijde 21 wordt namelijk voorgesteld om het nu al vrij te laten vallen. En op de volgende pagina zegt dat er weer een nieuwe aanbesteding komt. Nou, bladzijde 22, de financiële risico's. Volgens ons zijn dat geen risico's meer, maar vaststaande feiten. Dan zitten we nog, maak ik een slag naar bladzijde 51 bij onderdeel 10.2. Wat willen we bereiken? Dat de kinderen in Den Helder veilig kunnen buitenspelen in een speelnetwerk. En waar wij tegenaan lopen is dat op Wierballig, daar loopt de groenstrook, waar op heel veel plekken voor kinderen speelplaatsen zijn ingericht. Die groenstrook die wordt doorbroken door drie straten waar 50 kilometer mag worden gereden. En wat doen kinderen? Die gaan van het ene stukje groen naar het andere. En het is een beetje flauw dat daar dan een 50 kilometer weg doorheen loopt. Dus wij zouden willen voorstellen om te kijken of we daar mogelijk een 30 kilometer weg van te maken valt. En tot slot, bladzijde 64. Volgens de prognose blijft in het programma Sociaal Domein een bedrag van 2.078.000 euro over. Voor dat bedrag zou een voorziening voor het Sociaal Domein kunnen worden getroffen. En nu er geld over is, kan wat ons betreft het beleid wel ietsje versoepeld worden en een buffertje opgebouwd worden voor in de toekomst als er iets meer geld nodig is. Maar wel vasthouden voor het sociaal domein. Dat was hem in eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van Driesten.
Wat ons opvalt in deze is dat in de algemene dekkingsmiddelen de OZB niet in de begroting was opgenomen. En dat ging om een bedrag van 327.000 euro van bladzij 75. Heeft dit verder geen consequenties? Ook zijn de OZB-opbrengsten voor gebruikers van niet-woningen lager begroot. 157.000 euro. En ook de opbrengst voor eigenaren van niet-woningen is lager begroot, 164.000 euro. Verder staat er bij de product 101 brandpreventie en hulpverlening een groot bedrag aan lasten. Hoe zit dit? En ook valt ons op in het sociale domein. Ja, dat is de productenlijst. Die heb ik er niet bij staan. Ik ga voor je zoeken. Ja, de bijlagen. Ja. Sorry hoor. Producten. Goed, ik ga verder. Is dat prima? Ja. Verder valt ons op dat in het sociaal domein zijn we gegaan van 228.000 nadelig in 2014 en nu naar 595.000 euro voordelig. Onze vraag is, hoe komt het? Moet dit bedrag niet teruggestort worden als dit overblijft? Want dat is altijd een beetje onze angst in het sociaal domein. Maar goed, graag even wat uitleg. En verder vinden wij dat er veel geld naar de stedelijke vernieuwing gaat. Er is nogmaals een economische impuls aangegeven van 400.000 euro. Dit leidt tot overschrijding. Maar is het dan niet zo dat die verschuiving binnen de programma's moet plaatsvinden? Want dus, het moet eigenlijk in programma 4 en dit gaat in programma 11 gebeuren. Even kijken. Verder baart het ons nog steeds zorgen in het programma 7 van Milieu. De hoge kosten voor het verwerken van afval en kwijtschelding. Terwijl we eigenlijk van de rekenkamer van de week hebben begrepen dat er ongelooflijk veel afval vanuit Engeland komt. En deze kosten zijn nog steeds behoorlijk hoog. Programma 8. Is er al zicht op de gevolgen van passend onderwijs voor wat betreft het leerlingenvervoer? Hoe gaat dat? Ja. En de Rijksbijdrage volwassen educatie, 188.000, komt te vervallen. Die taak is overgenomen door Alkmaar. Hoe gaat dat eruit zien? Is dat, ja. En onze is opgevallen dat de subsidie voor de Helderse Vallei 113.000 euro hoger uit komt te vallen. Terwijl we dus eigenlijk een beetje aan de afbouw wilden beginnen. En ook de bijstandsverlening. Er zijn weliswaar lagere lasten, maar ook hier is veel budget over. Hoe kan dat? Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. De heer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter. Even over het sociaal domein. Ik zou het graag zien dat we voorlopig even... Het is een tussenrapportage. Er is in de eerste helft inderdaad vrij veel overgebleven. Maar ik denk dat we gewoon helemaal daar nog even niks mee moeten doen. En dat wij gewoon even moeten afwachten hoe de risico's de tweede helft van het jaar doorlopen. En dan aan het eind kunnen we zien of er goed begroot is. Want in het aanbiedingsbrief wordt gesteld dat alle tegenvallers en andere dingen, dat het allemaal niet voorziene begrotingsproblemen waren. En dat er dus wel goed begroot is. Dat is een van de dingen waar we natuurlijk voortdurend op moeten letten. Ik heb gewoon even een paar concrete vragen. Er wordt opgevoerd een tegenvaller van 109.000 euro kapitaalslasten postkantoor. Nou, we hebben het net gehad over een motie van 2014. Sorry. Waarin al werd gesteld wat we met dat postkantoor gingen doen. Aangenomen door de raad. Dus ik vind het wat merkwaardig, maar misschien kan daar wat toelichting op gegeven worden waarom we dan niet de kapitaalslasten in 2015 begroot hebben. Want dat is dan nu een tegenvaller. De vraag over de subsidie Helderse Vallei, ja, dat is toch op zich is dat een goede vraag. Ik denk dat daar toch wel even op ingegaan moet worden. Want juist in dit stuk wordt zo de loftrompet gestoken over het feit dat we die vierjarige beleidsgestuurde financiering hebben. En daar wordt een bepaald bedrag in genoemd, dat het allemaal erg goed gaat. En ergens anders wordt dan gezegd dat wij toch al in het eerste half jaar 113.000 euro meer subsidie hebben gegeven dan bedoeld was. Tenminste, zo lees ik dat. Of is dat van het tweede half jaar of iets in die trant? Ik denk dat dat wel eens even duidelijk moet worden. Want het kan niet zo zijn dat wij die BCF zo fantastisch mooi 4 jaar opgetuigd hebben en dat we er dan op een andere manier overheen gaan. De economische impuls binnenstad, 4 ton, daarvan is duidelijk door de wethouder aangegeven bij de begroting dat hij die 4 ton in zijn eigen programma zou vinden. En ik vind het toch wat verrassend nu dat er gewoon gezegd wordt, we konden hem even niet vinden, tegenvallertje van 4 ton. Is toevallig ook de eindafsluiting ongeveer van deze tussenrapportage. Want we komen ongeveer €440.000 tekort. Ik denk dat je er op die manier niet zo makkelijk mee weg moet komen in het beleidsveld. En mijn vraag is dus van, is er binnen het college een discussie om dat toch gewoon, zoals toegezegd, binnen het programma te vinden? De onroerende zaakbelasting is op zich wel een interessante, want daar hebben we dus blijkbaar €133.000 meer opgehaald op de waarde van de woningen van, privépersonen. En dat komt dan omdat de waardeafname niet 3,3% is geweest, waar we rekening mee gehouden worden, maar 2,2%. Het geldt trouwens ook voor alle andere elementen van de onroerende zaakbelasting. Hebben wij afgesproken dat in feite de tarieven en de opbrengst een soort communicerend vat is. En ik stel nu dus vast dat wij gewoon bij de eigenaar van privéwoningen te veel opgehaald hebben. En dat betekent dus eigenlijk dat je dan de tarieven moet aanpassen. Hè? Want iedere tariefsverhoging, om dat te compenseren, heet geen verhoging. Hè? Dat hebben we hier iedere keer te horen gekregen. Nou, dan moet dit dus een verlaging van de tarieven inhouden. De vraag is dus concreet, is deze meeropbrengst reden om de tarieven op dit element en op de andere te verhogen en op dit element te verlagen. En dan zou je misschien wel eens kunnen overgaan om dat misschien nogal te compenseren voor datgene wat we nu te veel opgehaald hebben dit jaar. De laatste vraag is het baggerbeheer BV. Vind ik wel een zorgelijk dingetje, want daarin wordt gesteld dat daar gewoon verlies wordt gedraaid. Omdat wij 50% eigenaar zijn, moeten wij dat bijspijkeren. En dan staat er ook nog bij dat er geen zicht is op verbetering van de, van de opbrengsten. Mijn vraag is, wat is dit voor een risico? Gaan wij hier het zwarte gat in, weliswaar met minder hoge bedragen van Willemsoord of die meer zij? Of gaan wij op een bepaald moment zeggen van, nou dan zetten we een streep door Bagger BV? Dus eigenlijk de concrete vraag is, wat is het risico op termijn dat wij gaan lopen? En is daar misschien een andere maatregel die daarbij zou horen? Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Donkelaar.
Ja, namens de ChristenUnie. Mooi rapport weer. Hoop cijfers. We weten al met vandaag dat er meer wachtgeld uit te keren is. Ook dat zal een correctie moeten zijn op deze rapportage. De voorgangers hebben al diverse dingen gezegd, zoals OZB. Er is over het postkantoor gesproken. Helderse Vallei, ik ga dat niet allemaal herhalen. Punten van aandacht inderdaad. Grote verwachting van met name de ChristenUnie is dat de stad vooral zijn stenen spaart. En oog heeft voor de mens in het geheel. Met name gericht op het sociale domein. Waar voor het oog een hoop geld is. Maar waar ook veel geld voor nodig is.
Dank u wel. De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik ook eens met het sociaal domein beginnen. Ik ben blij verrast, maar toch ook niet, dat er een aantal voordelen zijn te boeken binnen het sociaal domein. Het is al jaar en dag zo dat wij ruim begroten op een aantal posten binnen het sociaal domein. En dat het toch elk jaar bij de jaarrekening weer verrassend is dat we zo'n 1 tot 1,5 miljoen overhouden. Dat zegt iets over onze manier van begroten, onze ruimhartige manier van begroten. Ik ben ook blij om te constateren dat met name in de WSW en de WWB er ruim €1 miljoen over is. Dat betekent inderdaad dat we er geen WSW'ers en ook geen uitkeringsgerechtigden bij kunnen toveren om dat geld alsnog uit te geven, maar wel in de nieuwe wetgeving dat we geld wel mogen gebruiken voor andere zaken, wellicht ook zelfs binnen het sociaal domein. Maar dat er geld overblijft bij werk en inkomen, zoals het voorheen heet, en binnen de WMO, dat mogen duidelijk zijn, zonder dat ik ervan uitga dat er geen mensen zijn die een beroep doen op die voorzieningen zonder dat ze het krijgen. Dan een paar kleine puntjes. Ik moet even kijken naar de volgorde. De Helderse Vallei is genoemd. Ik neem aan dat het uitgangspunt ook van het nieuwe college wordt dat de Helderse Vallei haar subsidie gaat afbouwen. Dus dat is één. Tweede is de 4 ton, daar waar het gaat om Red de Stad, noem ik het maar even, of Red de Winkel. In mijn beleving was het zo dat die 4 ton gevonden werd vanuit de algemene middelen, zoals de begroting ook vastgesteld is. Is het zo dat die 4 ton gevonden moest worden in het programma Economische Ontwikkeling? Dan vind ik het heel verbazingwekkend, want daar zit slechts 1,3 miljoen euro in. Zo'n 7 ton voor de Helderse Vallei. 2,5 ton voor de strandexploitatie, 1,5 ton voor de VVV. Daar zit gewoon geen enkele ruimte in binnen die beleidsgestuurde contractfinanciering. Dus ik ben heel nieuwsgierig waar die 4 ton dan gevonden had moeten worden en waar die in de toekomst dan ook gevonden wordt. En dan nog één puntje. Bij de aanlegrotonde Ruigweg wordt gesproken van een nieuwe aanvraag bij de provincie van een subsidie van 4,5 ton in 2016... Nou ja, dan even een politiek vraagje. Hoe kansrijk eigenlijk die aanvraag gezien wordt, omdat die rotonde er inmiddels al ligt.
Dank u wel. De heer Cassander.
Dank u, voorzitter. Nou, sociaal domein en dergelijke is al genoeg gezet. Maar ik heb op pagina 34 een vraagje over de fietsverbinding Oogduinen. De subsidie was voor de provincie al toegekend. En plotseling besluit men het toch niet door te laten gaan, omdat het geld voor de nevenfinanciering van de gemeente ergens anders nodig was. En mijn vraag is dan ook, is de provincie hiervan al op de hoogte gesteld of staat de subsidie nog steeds open? Want dan zou mijn fractie graag zien dat er fietspad toch wordt aangelegd. Dat was het.
Dank u wel.
De vragen die wij hadden die over sociaal domein en andere vragen aan de gestelde voorgangers. Dus tot zover.
Hartelijk dank. De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben natuurlijk van onze voorgangers en andere partijen veel vragen horen stellen rondom buffers die we wel over hebben of niet over hebben, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe moeten. Wij zijn als stadspartij benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt. Voor de rest nemen we gewoon kennis van de tussenrapportage 2015. Het nadelige resultaat was bij de begroting van 2015 nog niet te voorzien. De afwijkingen zijn van invloed op onze begroting en zijn incidenteel van karakter en voor 2015 niet meer te veranderen. Wij moeten hiermee omgaan en dit onvoorziene resultaat in de programmabegroting verwerken. De Stadspartij Den Helder stemt met het besluit punt 2 dus in. Tot zover.
Dank u wel. De heer Slot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi om te zien dat ook de commissie een paar uur na het installatie van de wethouders een nieuwe rol al weet te vullen. Je ziet gelijk de omdraai al in de voorstellen die voorkomen. GroenLinks geeft aan een sociale buffer willen op te bouwen in het sociaal domein. Dank daarvoor. Dat is ook wat wij in de toekomst willen. Maar laten we een tussenrapportage daarin afwachten waarin het jaarverslag terugkomt. En de Vrije Socialisten begonnen mee met de subsidie Helderse Vallei, dat er hoger uit is gevallen dan begroot. Ook dit hebben we niet zo lang geleden in de commissie ook behandeld. En toen waren de verschillende partijen daar nog in voor. Dus ik denk dat het al eerder bekend was dan dat de tussenrapportage nu voor ons hebben. Eén vraag richting het college is dat er al meerdere jaren terugkomt de begraafplaatsenrechten. Ook het verzoek om daarna te kijken dat ze niet elke keer daarin hoeven te bijpassen achteraf. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Baanstra.
Ja, voorzitter. Nog één vraag aan de lange lijst van vragen toe te voegen. De verdeelsleutel bij de veiligheidsregio, is daar al van wat bekend? Dank u wel.
Dank u wel. Wie mag ik? De wethouder.
Ja, dank u wel. Even iets in zijn algemeenheid, voorzitter. In eerste instantie de lange lijst van vragen, met name van GroenLinks en van mevrouw van Driest, de Vrije Socialisten. Die hadden wij graag van tevoren, daar hebben we ook om gevraagd, schriftelijk ontvangen. Dan hadden we ons daar inderdaad kunnen voorbereiden op de beantwoording. Wij zitten hier vanavond met een beperkt gezelschap. We hadden de bedoeling om dit te behandelen met alle wethouders erbij. Maar de vorige keer kon dat vanwege planningszaken niet doorgaan. Er zijn een aantal vragen gesteld die echt in het programma thuis horen, niet echt financieel in bestuur en middelen, maar we zullen toch trachten daar nu antwoord op te geven. Zo niet, dan zullen we dat u schriftelijk doen toekomen. Maar ook een aantal vragen die zullen beantwoord worden wanneer u straks de begrotingsvoorstellen nog zult ontvangen van het college op basis van wat we in de mindmaps besproken hebben. Daar bent u bijna allemaal bij geweest. En wat we ook als college, coalitie of bestuursakkoord, hoe je het maar noemen wil, aan u willen voorstellen. Dus daar zit een deels overlap in, laat ik dat zo even stellen. Dus neemt u ons niet kwalijk dat wij niet alle vragen vanavond zo kunnen beantwoorden. En ik zou ook aan de agendacommissie mee willen geven om de TURAP dan ook breed te agenderen, zodat alle portefeuillehouders daar dan eventueel bij aanwezig kunnen zijn. Dat even vooraf. Ik heb twee heel deskundige mensen bij me, want wat moet je anders als wethouder net aangetreden, maar wel een beetje ervan afwetend uiteraard. Dus ik heb Nico van Oostrom, onze concerncontroller. Ah, Dick van Oostrom. Nico, ik haal jullie altijd door elkaar. Nico Steur en Dick van Oostrom. Maar ja, ook dat hoort bij het inwekken. En Willemien Bakker van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein is natuurlijk, dat merken de meesten van u ook wel op, er moet nog een monitoring plaatsvinden. En dan weten we eigenlijk een beetje van ja, hoe is het nou het afgelopen jaar geweest in de aanbesteding, ontvangsten en de uitgaven. Maar we zullen trachten om in ieder geval een aantal door u gestelde vragen te beantwoorden. Mag ik jou daar eerst het woord geven, Dick?
Ja, dank u wel. Ik zal er een aantal dingen uitpikken. Er zijn inderdaad wat technische vragen ook. Over het sociaal domein, daar zijn een aantal voordelen komen naar voren die met name betrekking hebben op het, laten we zeggen, oude sociale domein, niet de 3D's. Dus dat is de reden dat, dat deze voordelen hier meegenomen worden als resultaat. We zijn inderdaad bezig met de bezuinigingen en dat betekent dat in de hele opzet wel degelijk sprake zal zijn van ook een buffer voor het sociaal domein. Dat gaat ook lukken. Het voorstel zal zijn om voor 2016 meer te bezuinigen dan wat nodig is, zodat dat meerdere in ieder geval in een pot voor het sociaal domein gestopt kan worden. Er zijn wat vragen over de OZB, maar dat zijn redelijk feitelijkheden, uitkomsten van ramingen, waarderingen voor dit jaar. Natuurlijk is het zo dat, meneer Wouters, dat het verbonden een communicerende vaten zijn en dat we voor volgend jaar dit weer met elkaar gaan verrekenen. Maar we kijken nu in het jaar zelf. De waarde is vastgesteld, de tarief is vastgesteld. En dan is een opbrengstfluctuatie verwerk je in de TURAP en in de rekening. Maar dus het jaar erop wordt het dus weer meegenomen als communicerend vat. Even kijken, een vraag over het postkantoor. Ja, dat is de overbrengen van grondexploitatie naar de gewone exploitatie. Dus dan breng je de kapitaallasten in. Dus dat is een gevolg daarvan. En daarvoor waren ze dus in de grondexploitatie geraamd op een andere plek. Even kijken. Baggerbeheer. Geen zicht op verbetering. Dat is, als je terugkijkt naar de exploitatie, klopt dat. We zijn in overleg met de partner binnen baggerbeheer om te zien of er nog een oplossing mogelijk is. Maar het ziet er niet vrolijk uit. Dat is duidelijk. Even kijken.
Weet jij iets van die BCF Helderse Vallei?
Nee. Helderse Wijk kan ik geen antwoord op geven. Dus dat moeten we anders maar schriftelijk doen.
Ja. Subsidieaanvraag Rotonde
Ruigweg. Ja, dat is niet waar. Ja, hoe kansrijk is de subsidieaanvraag? Ja, geen idee. Als die er al ligt, lijkt het moeilijk. Begraafplaats is natuurlijk al een tijdje een punt van discussie, maar ik denk dat daar gewoon veel fundamenteler gekeken moet gaan worden naar de oorzaak van het tekorten en met name of we dat op een andere manier kunnen oppakken.
Een verdeelsleutel van de
veiligheidsregio. Ja, ik weet dat er heel lang over vergaderd is. Ik weet niet of het nu echt helemaal duidelijk is. Volgens mij wel is de mengvorm die werd voorgestaan van OOV-sleutel en inwoners is eruit gekomen. Dus volgens mij is het wel definitief, maar ik weet niet helemaal zeker. Dat was eigenlijk wat ik aan beantwoording zou kunnen geven.
Heb jij nog iets voor het sociaal domein?
Nee, ik heb het niet. Okay.
Nou, zoals u merkt, u heeft meer vragen gesteld dan wij op dit moment antwoord kunnen geven, omdat die eigenlijk op de beleidsterreinen liggen van andere portefeuillehouders. Maar een aantal van de vragen zullen bij de begrotingsvoorstellen worden meegenomen. En wij zullen kijken, die vragen die overblijven, en met name ook over waarom die BCF-overschrijding voor de Helderse Vallei, die 400.000 euro Helderse binnenstad. Wat de heer Visser zei, dat kan ik mij dan ook nog als raadslid herinneren, dat het eenmalig vanuit de algemene middelen zou plaatsvinden. Maar ook dat zullen we even nakijken. En de ChristenUnie vraagt wachtgeld wethouders. Ook dat is in de nieuwe begrotingssystematiek berekening meegenomen, dat daar een extra tekort ontstaat. Dus ook dat komt terug. Even kijken. Fietspad Oogduinen, wat er met de subsidie gedaan is, ook dat is tijdens de mindmap-bespreking, maar dat heeft u waarschijnlijk niet. Maar ook dat zullen wij terugkoppelen, wat we daar precies mee doen, of dat meegenomen wordt nog in de verdere bezuinigingsronde, of dat het wel tot exploitatie overgaat. Nou, begraafplaatsen is aan de orde geweest om het kostenneutraal te maken. Ook dat is een voorstel die u tegemoet kunt zien. En ik denk dat we even los van alle vragen over openbaar groen en de polderweg, ook dat is ter discussie, dat komt ook bij u nog in de raad terug, of het verstandig is om de polderweg aan te leggen terwijl we nog veel activiteiten moeten hebben om het aanleggen van het stadspark, het slopen van het huidige Schouwburg enzovoort, of het dan al voor die tijd verstandig is om iets aan die polderweg te gaan doen. Of het niet beter is om het na die tijd te doen wanneer alle zware vrachtauto's eroverheen gereden zijn. Nou, risicoparagraaf komt terug in het begrotingsvoorstel, ook ter onderbouwing van de risico's die we hebben en de stresstest die erbij staat. Nou, het sociaal domein hebben we over gehad, voorzitter. In principe vindt een overschrijding moet gedekt worden binnen het programma, tenzij u als raad heeft aangegeven dat er andere dekkingsvoorstellen kunnen plaatsvinden. Het leerlingenvervoer is ook ter discussie, dat heeft u zelf ook aan meegedaan, dus daar komt ook nog een uitslag op. Postkantoor is aan de orde geweest. Helderse Vallei heb ik al aangehad. Nou, dan denk ik, voorzitter, dat ik in grote lijnen deze vragen gehad heb en dat we respijt vragen om een aantal zaken nog op terug te komen.
Dank u wel. Met dit in het achterhoofd hebbende gaan we in de tweede instantie in. Wilt u direct aangeven of dit als hamerpunt of als bespreekpunt doorgaat naar de raad? Nou, Hoekstra Timmers.
Hij doet het. Hamerpunt.
Mevrouw van Driesten.
Punt door, sorry. Ja.
De heer Wouters.
Ja, meneer de voorzitter, hartelijk dank. Ik begrijp dat een heleboel dingen weer terug moeten komen in de begrotingsbehandelingen. Zeker de dingen die wat politieker van aard zijn. En daar wachten we dan op. Ik wil wel één algemene opmerking maken en ik hoor het nu regelmatig voorbij komen. Dus dat zijn de sessies met de mindmaps die we eerder gedaan hebben. Ik wil toch wel benadrukken, en dat is er ook iedere keer bij gezegd, dat die mindmap sessies, dat was ook voor de exercitie. En ik wil dus ook op geen enkele manier gehouden worden aan al datgene waar ik daar aan meegewerkt heb. Want dat staat los van de begrotingsbehandeling zelf. Er is daar met naam en toenaam iedere keer door de begeleiders ook gezegd, nee, dit is alleen een exercitie. We hebben ook een zeer beperkt aantal onderwerpen uiteindelijk uitgeëxerceerd. En dat betekent dus dat we daar niet op terug kunnen komen iedere keer, maar dat wij gewoon straks de begrotingsbehandeling fris, vrij en fruitig ingaan. Dank u wel.
Mag ik een vraag stellen aan de heer Wouters?
De heer Salver.
Vindt u niet dat daar soms hele goede ideeën naar voren kwamen uit die mindmap-sessies?
De heer Wouters.
Er zijn soms heel briljante ideeën voorbij gekomen. Maar sommige die waren ook erg goed voor de postzegelverzamelclub. Dank u wel.
De briljante ideeën nemen we mee, mevrouw Van Donkelaar.
Altijd blij met de briljante ideeën. Wat ons betreft een hamerpunt.
Dank u wel, de heer Visser.
Ja, voorzitter, zo voetbalden wij vroeger op het schoolpleintje. En dat was dan altijd heel erg serieus, totdat er verloren werd. En dan was het niet om het echi. En dan hadden we geen enkele verantwoordelijkheid voor de einduitslag. Maar dat terzijde, toch even een vraagje van de orde. Want er zijn een aantal vragen gesteld. We gaan volgende week dit vaststellen. Er is ook een verzoek om dit vast te stellen in de raad. Betekent dat een aantal vragen dan nog beantwoord gaan worden voor aankomende maandag? Omdat ik ook de opmerking hoor dat er nog een ander tijdens de begrotingbehandeling naar voren komt. Ja, dat loopt niet helemaal op de juiste manier volgens mij.
Dank u wel. Ga je daar straks op antwoorden? Ja, ik wil het niet. De heer Vlaming? De heer Dieleman? Neem me niet kwalijk, de heer Cassander. Helemaal in de war van meneer Visser.
Hamerpunt.
De heer Cassander.
Wat ons betreft hamerpunt.
De heer Dieleman.
Hamerpunt.
De heer Jansen.
Hamerpunt.
De heer Slort.
Voor het CDA is het een hamerpunt.
De heer Baanstra.
Nou, voor ons dan ook maar.
Verrassend. De wethouder.
Ja, dank u wel. Meneer Wouters, u heeft volkomen gelijk wat die mindmaps. Ik heb het alleen even aan mevrouw van Driestals voorbeeld genoemd. Dat we dat aan de orde er hebben gehad en dat we daarop terugkomen. En de heer Visser tegelijk daarin beantwoordend dat een groot aantal van deze discussies vinden straks plaats bij de procedure rondom de begroting. Wij streven ernaar, dat wil ik u wel als commissie meegeven, om voor het herfstreces u in ieder geval de stukken te doen toekomen die wij voorstellen. En daar wordt teruggekomen op een aantal van de vragen van u. Wij zullen kijken, de technische vragen die u vanavond gesteld heeft, die zult u spoedig beantwoord krijgen. En de overige zaken die bediscussieerd moeten worden, die treft u ongetwijfeld terug bij de begrotingsbehandeling. En verder dank ik u voor het hamerstuk, of mag ik dat niet zeggen? Nee. Hè? Nee. Nou, ik dank u voor de eerste vergadering die ik met u gehad heb. En ik zie er naar uit in de toekomst over meer van dit soort zaken te discussiëren samen met u. Dank u wel.
Hartelijk dank. Dan gaat dit door naar de Raad als hamerstuk met inachtneming van de beantwoording van de vragen dat de wethouder net verwoord heeft. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Tot volgende keer.